Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 42 en daarvan vers 1 en vers 2. Het heigend heb der jacht ontkomen. En het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen. 1 en 2 van 42. Lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord 1 Johannes 1 en Efeze 4 vers 1 tot en met 13. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten, hij geeft... Hun geeft hij moed en kracht en die hovend op hem wachten. Wij noemden u 1 Johannes 1, Efeze 4 vers 1 tot en met 13, de 12 artikelen en het 19e van Psalm 31.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze, onze gemeenschap, ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is... Zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Lezen nu nog Efeze 4 van 1 tot 13. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaarstigende te houden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gave gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en de kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en een andere schriftgedeelte is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 21, vraag en antwoord 55. Vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk als lidmaten, aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Laten we de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht met deze belijdenis. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Want de mens is geschapen op een zodanige wijze dat hij op gemeenschap is toegelegd. U hebt het zelf gezegd in het paradijs. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe als tegenover hem schapen. En dat hebt gij ook gedaan, Heere. Gij hebt aan Adam een vrouw gegeven. En zo vormde die unieke gemeenschap van het huwelijk. Een drievoudig snoer dat niet haast verbroken zou worden. Immers er was ook een band met de levende God. Die tere gemeenschap met u. Die tere gemeenschap met elkaar en zo ook met de levende God samen. En Heere, dan weten we wat er gebeurd is. Dat juist die volmaakte gemeenschap door de zonde is verstoord. En dat direct na de val in Adam het openbaar kwam dat ze elkaar de schuld gaven. En dat er een breuk viel met God. O Heere, wat is dat toch een verdrietige zaak. Dat belijden wij voor uw aangezicht. Dat we die gemeenschap kwijt zijn geraakt. Want u heeft het u behaagd om die gemeenschap weer te herstellen in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest. Zodat er een volk op aarde is die dat mogen beleven, dat die innige gemeenschap weer hersteld wordt. En Heere, daar zal het ook over gaan vanmiddag, en wij bidden u of gij ons daarbij wil helpen. Opdat wij dat ook mogen zien, wat die gemeenschap inhoudt. Die gemeenschap die immers dwars door alle oneenigheid die er ook is in de kerk helaas, er toch is. Die gemeenschap der heiligen. Die gemeenschap aan u de Heere. Die gemeenschap in de liefde. Die gemeenschap in de waarheid. En Heere, dan belijden wij voor uw aangezicht dat uw kerk op aarde niet anders doet dan juist het tegendeel bewijzen. Als we letten op wat er gebeurt en hoeveel kerken er zijn, en dat zelfs kinderen van God soms niet door één deur kunnen. Knechten van God die elkaar niet erkennen. En dan moeten wij dat voor u belijden, o Heer, en geef dat er geen lippentaal zal zijn, maar dat we werkelijk in die breuk gezet zullen worden die er geslagen is ook in de kerk van Nederland. En wij bidden u, geef toch dat wij door genade toch eronder verootmoedigd mogen worden. Geef toch, o Heer, de oorzaak te zien. En wij bidden en smeken van u of gij ons ook in de schuld wil brengen daarvoor. Want anders dan bespreken we het, terwijl we het niet beleven. En wij smeken u of gij toch ook aan onze gemeente wilt gedenken. Of gij toch de genade van de gemeenschap der heiligen ook in het midden van onze gemeente wilt laten zien. Zodat dat ook in de gemeente geroken mag worden, die liefdegeur. Die elk tot liefde moet nopen. Om elkander te verdragen. Elkander te vergeven. Elkander te helpen. En Heere, wanneer wij nog niet tot die gemeenschap der heiligen behoren, dan bidden wij, smeken we van u of gij ons toch bij dat grote huisgezin wilt voegen, waarvan u de vader bent, waarvan de zoon de oudste broeder is, en waarvan de Heilige Geest de grote kinderleider is. O Heere, wij smeken het u, of gij daarom een jongen, een meisje, een man en vrouw in ons midden, en toch wil laten zien hoe alleen hij of zij is, wanneer we zonder God zijn. En hoe alleen hij of zij is, met hoeveel vrienden we ook denken om ons heen te hebben, maar dat we toch ten diepste helemaal alleen zijn wanneer we God niet kennen. En daarom bidden we van u, wilt gij toch uit genade ons dat laten beleven, opdat wij vanuit dat godsgemis u de Heere gaan zoeken, met de belofte dat gij u zich laat vinden, u de Heere gaan zoeken in uw woord. En dat uw woord die gemeenschap met God ook gaat herstellen, om zo ook gemeenschap te mogen hebben met allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zodat wij gaan verstaan wat we ook gaan zingen. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En geef, Heere, dat die gemeenschap ook gezien mag worden. Gemerkt mag worden. Wanneer we noden zien. En u laat het toch zien. U bindt het op het hart. De nood van onze naasten. Zodat we ermee de binnenkamer ingaan. Zodat we dat voor de Heere neerleggen. En dat we dat niet alleen voor de Heere neerleggen, maar met de gaven die gij geeft, ook die ander te mogen helpen en te mogen ondersteunen, te mogen vertroosten, te mogen vermanen als dat nodig is, te mogen leiden. O Heere, wilt u daartoe de liefde in de gemeente willen laten ontvlammen? Want daar komt het op aan, o Heere, dat die liefde de binding mag zijn in het midden der gemeente. De liefde tot de waarheid, de liefde tot elkaar, de liefde tot u. We danken u, Heere, dat gij ons weer in uw huis hebt gebracht. En we bidden u of gij ons wil helpen in de bediening van uw woord. Sterk en ondersteun toch al uw dienstknechten. We dragen ook in het bijzonder dominee Kievit aan u op van Renswoude, die een ernstig bericht kreeg dat hij een tumor in zijn nier heeft. Die nier moet weggehaald worden. En wij bidden u ook voor hem. O Heere, wilt gij het zo leiden dat het weggehaald kan worden en dat het niet levensbedreigend zal zijn. Dat hij toch zijn ambtelijk werk kan voortzetten in het midden van de gemeente. Denk aan al uw dienstknechten waar zorgen zijn. We dragen dominee Baars aan u op en dominee van der Meij. Heere, gij weet hoe het is. En ook de gemeente die daaraan verbonden is. Gedenk al uw knechten over het rond van deze aarde. Bescherm ze en ondersteun ze en sterk ze toch van onder uw eeuwige armen. We bidden voor hen die zich voorbereiden op dat wonderbare ambt. Gedenk in het bijzonder ook onze broeder van der Staaij. Geef toch dat er spoedig ook een beroep mag komen, zodat hij bevestigd mag worden in zijn roeping en uit uw hand de gemeente mag ontvangen. Heere, gedenk ook het werk van onze broeder van Luttinghuizen in Gent. Zegen hem en ondersteun hem en geef hem vrucht op zijn arbeid. Zegen de arbeid hier in Nederland, de evangelisatiewerk, het zendingswerk buiten Nederland, onder de Joden. We bidden u voor uw vervolgde en verdrukte kerk. Ondersteun hen toch. Geef hen bemoedigingen. Geef dat we met hen meelijden, met hen meebidden en worstelen, om daarin ook iets te beoefenen van de gemeenschap der heiligen. Uw woord zegt het toch heel duidelijk: als één lid lijdt, dan lijden alle ledematen. Heere, we bidden u of gij het werk van de Satan wilt afbreken. Het werk van de antichristelijke machten, die in deze wereld proberen op allerlei manieren onrust te zaaien. In het bijzonder ook in uw kerk. Geef dat we standvastig mogen zijn in de waarheid en liefde mogen hebben tot de waarheid en mogen wandelen in de waarheid. Heere, bescherm ons toch. We bidden u of gij zo met al onze gezinnen wil zijn. Wilt gij uw vleugelen over ons en onze kinderen en kleinkinderen uitstrekken, zodat we mogen ervaren dat gij trouw zijt, want dat bent u, o Heere. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Maar doe het ons ook beleven, doe het ons ook ervaren, opdat wij daarvan getuigen mogen zijn. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 115, vers 2, 5, 6 en 7. De Heere zegene u en uw gaven. 115, vers 2, 5, 6 en 7. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119 vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. 32e van Psalm 119. Gemeente, jongens en meisjes, ik zie in mijn gedachten een hert. En dat dier dat heeft ontzettende dorst. En het bevindt zich ergens in een rotspartij waar alles kaal is en waar geen water te vinden is. En opeens hoort dat hert het ruisen van water. En hij ruikt water. En hij krijgt een geweldige dorst doordat hij het water ruikt en hoort. De dorst neemt alleen maar toe. En hij loopt richting dat geluid en het water. En hij bevindt zich op een hoge rots. En daar beneden, daar ziet hij dat water, dat stromende water. Maar hij kan er niet bij. En het maakt dat de dorst alleen maar sterker wordt. Dat is wat de dichter van Psalm 42 ziet. En daarin ziet hij zijn beeld terug. Hij heeft ook zo'n dorst. En waar dorst hij dan naar? Naar water, net als dat hert in de woestijn? Nee, hij dorst naar God. En hij dorst ook naar de gemeenschap met allen die God vrezen. Dat blijkt heel duidelijk uit Psalm 42, wat we samen gezongen hebben. Als een hert schreeuwt hij naar de waterstromen, schreeuwt zijn ziel naar God. Dat is het leven dat de Heere erin gelegd heeft. Die gemeenschap met God. En die gemeenschap met Gods kinderen. En hij herinnert zich ook het moment van vroeger dat hij opging naar Gods huis. En dat hij onder de feesthoudende scharen opliep naar de tempel, naar de tabernakel. En wat heeft hij daar toch een heimwee naar? Naar die gemeenschap. Zo was het bij deze dichter die verstoken was van deze gemeenschap. Dat is een wonderlijke gemeenschap, geliefden. Dat is een weldaad die de Heere geeft aan zijn kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. En daar willen we naar luisteren, gemeente, vanuit onze catechismus. De gemeenschap der heiligen. En twee gedachten, namelijk dat zij één zijn met Christus en één met elkaar. De gemeenschap der heiligen. Één in Christus en één met elkaar. De laatste keer dat we geluisterd hebben naar onze catechismus ging het over dat regeltje uit de geloofsbelijdenis. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Een kerk die vergaderd wordt door de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht. Dat is het woordje algemeen. Een kerk die vergaderd wordt, toegewijd aan God. Dat is het woordje heilig. Een kerk die vergaderd wordt rondom het woord. Dat is het woordje christelijk. En nu gaat onze catechismus spreken over de weldaden van die kerk. En de eerste weldaad die aan de orde komt, dat is de gemeenschap der heiligen. Het woord gemeenschap treffen we in het gelezen hoofdstuk aan, in 1 Johannes 1. Daar komen we dat woord 4 keer tegen. Er staat een heel belangrijk nieuwtestamentisch Grieks woord, koinoina. En dat is een woord dat spreekt van een innige, bijzondere gemeenschap. En als we kijken naar 1 Johannes 1, dan treffen wij dat woord gemeenschap aan in vers 3, in vers 6 en in vers 7. Johannes, die vertelt dat hij er vanaf het begin bij was. Waarbij? Nu dat de Heere Jezus kwam op de aarde en dat de Heere Jezus rondwandelde op de aarde. En dat hij dat door mag geven, wat hij gezien, geproefd en gesmaakt heeft van de gemeenschap met de Heere Jezus. En dan zegt hij het ook in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij ook met ons gemeenschap zoudt hebben. Daar heb je die gemeenschap. Gemeenschap met dat wat we gezien en geproefd en gesmaakt hebben. Johannes zegt als het ware, dat kan ik absoluut niet voor mezelf houden. Dat wil ik graag uitdelen aan u. En door dat uitdelen hoop ik, dat zegt hij ook in vers 3, hoop ik dat gij ook met ons gemeenschap zoudt hebben, namelijk met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat u dan ook mag delen in die wonderlijke gemeenschap der heiligen. Die gemeenschap die geschonken wordt in de wedergeboorte. En die geoefend wordt door het geloof. Door het geloof wordt een zondaar zich dat bewust. Dat er een wonderlijke gemeenschap in zijn hart gelegd is met God en met allen die God lief hebben. Met elkaar. Om ook zo te wandelen met elkaar in de liefde. 1 Johannes 3 vers 8. Dat is een gemeenschap die we kwijt zijn geraakt, gemeente. In onze diepe val in Adam. God had de mens toegelegd op de gemeenschap. Toen Adam de dieren aan zich voorbij zag gaan, kwam er een heimwee in zijn hart. Een behoefte aan gemeenschap. Dat had God in hem gelegd. En toen heeft God hem een vrouw gegeven. En dat was een heilige gemeenschap met elkaar. En ook een heilige gemeenschap met God. En die gemeenschap zijn we kwijtgeraakt. Die is direct verstoord door de zonde. Maar dwars door alles heen gaat God die gemeenschap der heiligen weer herscheppen. Door de wedergeboorte. En wat is dat voor een gemeenschap? Nu, onze belijdenis noemt dat de gemeenschap der heiligen. Heiligen. Wat zijn dat? Nu, in het Oude Testament heeft de Heere al tegen Mozes gezegd in Exodus 19 vers 6. Dat hij Israël uit Egypteland verlost heeft. En dat hij ze op arends vleugelen gedragen heeft naar de Sinaï, naar de berg Horeb. En dat hij daar dat huwelijk gaat sluiten met Israël. Dat is die gemeenschap. En dat hij van dat volk een koninklijk priesterdom zal maken. En dan komt het woord, een heilig volk. En vele eeuwen later, dan schrijft ook Petrus diezelfde woorden op in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk. En dan past hij daartoe op de nieuwtestamentische gemeente. Deze gemeente wordt dus genoemd een gemeenschap van heiligen. Paulus noemt ook regelmatig in zijn brieven de geadresseerden heiligen. Ik denk aan 2 Korinthe 1 vers 1. Aan al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Zo schrijft hij. En in diezelfde brief schrijft hij in 9 vers 12. Dat wij moeten denken aan het gebrek der heiligen te Jeruzalem. En aan het eind van de brief, dan schrijft hij: u groeten al de heiligen. Dat is een bijzondere titel die de Heere geeft aan zijn gemeente. Ursinus schrijft heel duidelijk wie met die heiligen bedoeld worden. Hij zegt: die heiligen, daar worden al diegenen mee bedoeld die werkelijk bekeerd zijn. Die heiligen, die zijn allereerst afgezonderd van de wereld. Die voelen zich in de wereld niet meer thuis. Die horen niet meer bij deze wereld. En die heiligen, die zijn verlost en vrijgesproken van de zonde. Die heiligen, die worden rechtvaardig en heilig gehouden in Christus, door God. God rekent de gerechtigheid en de heiligheid van de Heere Jezus hen toe. En hij schenkt hen de Heilige Geest, zodat zij van binnenuit beginnen heilig voor God te leven. Gemeente, jongens en meisjes, bent u, ben jij ook zo'n heilige? Ben ik ook zo'n heilige? Dat is onze roeping. Ouders, daar hebt u uw ja-woord op gegeven toen u uw kind ten doop hield. Toen hebt u ja gezegd toen onze vaderen aan u vroegen: bekent u ook dat zij in Christus geheiligd zijn? Dat ze apart gezet zijn, afgezonderd van deze wereld. Dat zij geroepen zijn om een heilig meisje en een heilige jongen te zijn. En u een heilige vader en een heilige moeder. De hele gemeente heeft een roeping om heilig te zijn. Ja, zegt iemand: dominee, dat is toch alleen maar de uitwendige heiligheid. Maar waarom kleineert u dat? Wilt u zich dan onttrekken aan deze roeping? Dat u daarom toch nog een legitieme brief meekrijgt om nog verder onheilig te blijven leven? En de roeping niet ter harte te nemen: zijt heilig, want ik ben heilig. Is het niet een bijzonder voorrecht, gemeente, dat de Heere ons al apart gezet heeft? Op het terrein van de heiligheid, dat is het terrein van het genadeverbond. En dat de Heere u roept en jou roept om in zijn dienst te mogen staan. Om een heilig volk te mogen worden. En daarom neem dat ter harte. Dat u ook geroepen bent om heilig voor God te leven. Opdat die inwendige heiligheid in u gewerkt zal worden. En dat gaat om een innige band. Onze catechismus zegt het zo heel treffend: dat de gemeenschap der heiligen bestaat uit de innige band met het hoofd, namelijk met de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk, zo heel persoonlijk, lidmaten zijn aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Jongens en meisjes, kijk eens naar mij. Jullie zien mijn hoofd. En mijn hoofd is verbonden aan mijn lichaam, dat zie je. Mijn pink is een lidmaat en mijn duim, mijn hele hand, mijn oor is een lidmaat. En alles is verbonden aan dat hoofd. Het zit er echt heel erg aan vast. Nee, het zit er niet aan vast geplakt. Het zit er aan vast gegroeid. En constant stroomt het bloed door mijn lichaam heen, waardoor mijn oor, mijn hand, mijn vinger blijft leven. En mijn hersens sturen alles aan. Elk woord dat ik spreek komt vanuit mijn hersens. Elke beweging die ik maak komt vanuit mijn hersens. Ook de ledematen die je niet ziet, jullie zien mijn voeten niet. Jullie zien dat kleine teentje niet. Dat zien jullie niet, maar het zit er wel aan. Het hoort echt bij dat lichaam, bij dat hoofd. En zo is het ook met de leden van dat lichaam van Christus. Die zijn zo innig aan Hem verbonden, dat zij uit Hem leven. We noemen dat een organische eenheid, gemeente. Dat is een hele innige gemeenschap. Je kunt een zak met knikkers hebben, jongens en meisjes. En dan zeg je, kijk, dat is mijn zak met knikkers. Maar dan zijn die knikkers niet innig aan elkaar verbonden. Want als je die zak openmaakt en je keert die zak om, dan rollen al die knikkers alle kanten op. Dat is geen organische eenheid. Een organische eenheid, dat is die boom bij jullie in de tuin. En als jij die tak ervan af wilt hebben, dan moet je echt stevig trekken aan die tak. Want die tak, die is er innig aan verbonden. En dan zie je ook een wond bij die boom. Als je die tak er afbreekt, dat is een organische eenheid. En dat is eigenlijk ook de gemeenschap der heiligen. Nee, dat zijn geen mensen die als los zand aan elkaar zich bevinden en die een soort gemeenschappelijke afspraak hebben of een gemeenschappelijk belang hebben. En dat zij daarom bij elkaar zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld bij een politieke partij. Maar ze zijn aan elkaar gegroeid, aan elkaar gehecht. Ze zijn in het bijzonder gehecht aan het hoofd, net als mijn hand, net als mijn pink. En dat hoofd, dat is Christus, dat is de Heere Christus, zegt onze catechismus. De Heer Jezus gebruikt daar zelf een prachtig beeld voor om dat aan te geven, namelijk het beeld van de ware wijnstok. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken, innig aan mij verbonden. Ik ben het hoofd en gij zijt het lichaam. En die band die is gelegd door de wedergeboorte. Door dat wonderlijke moment, zoals onze catechismus dat zegt in zondag 7. Ingelijfd in Christus. En vanaf dat moment beginnen zij uit Hem te leven. En zullen ze ook nooit meer losgemaakt kunnen worden van Hem. Dat is de gemeenschap der heiligen. En zij, zegt onze catechismus, hebben gemeenschap aan al de schatten en aan al de gaven van Christus. Dat zijn twee afzonderlijke dingen. De schatten van de Heer Jezus, gemeente, dat zijn die zaken die de Heer Jezus heeft verworven door zijn lijden en door zijn sterven op aarde. Die hij verworven heeft door zijn gehoorzaamheid aan de heilige wet van God. Voor het aangezicht van zijn Vader. Die hij verworven heeft door zijn lijden. Door zijn sterven. En wat heeft hij dan verworven voor schatten? Dat is de verzoening met God. En die verzoening met God die bestaat uit de vergeving van zonden. En die bestaat uit een volkomen gerechtigheid waarmee je voor God kunt bestaan. En aan die twee dingen verbonden is de eeuwige zaligheid. Hij is de hemelse bruidegom. En hij heeft die rijkdom verworven voor zijn bruid, voor zijn volk, voor zijn kind. En die schatten, die worden uitgestald door de verkondiging van het evangelie. Elke dominee is een bruidsperver. Hij moet die schatten laten zien aan arme zondaren. Zoals Eliezer dat eens deed toen hij op reis ging om een vrouw te halen voor Isaac. En toen Rebecca daar kwam bij de put en dat Eliezer die schatten uitdeelde en uitstalde voor Rebecca. Om haar te lokken naar Isaac toe. De schatten en de gaven staat. Wat zijn dat dan de gaven? De gaven, dat is in het bijzonder de gave van de Heilige Geest. Om deel te krijgen aan die schatten. Want dat is de toestand van een mens. Nadat er een breuk gekomen is met de gemeenschap met God, is hij in zijn geestelijke doodstaat terechtgekomen. En ziet hij niets van die schatten en voelt hij niks van die schatten en voelt hij ook niets voor die schatten? Heeft hij er geen behoefte aan ten diepste? En daarom zoekt hij dat ook niet en hijgt hij niet net als dat hert schreeuwt naar de waterstromen. Hijgt hij niet net als die dichter van Psalm 42 naar de gemeenschap met God. En wacht hij totdat het ongeveer 6:55 is dat de dominee amen gaat zeggen. En heeft hij geen honger naar het woord van God. En hunkert hij niet naar de gemeenschap met God en de gemeenschap met Christus geliefden. En daarom heeft hij die gaven nodig. Dat de Heilige Geest in zijn hart gaat wonen en werken. En dat is ook die weldaad van de gemeenschap der heiligen. Al die heiligen die zijn van dood levend gemaakt. En die hebben die gaven gekregen. De gaven van de roeping. De inwendige roeping. Dat een mens van dood levend wordt gemaakt. De gave van de roeping en de wedergeboorte, dat is één moment in het leven van een zondaar. De gave van de bekering, dat hij zich daadwerkelijk gaat bekeren. Dat hij zich gaat heenkeren naar God. Dat hij die trekking gaat voelen naar die gemeenschap met God. De gave van het geloof, dat hij echt gaat geloven wat er tegen hem gezegd wordt vanuit het woord van God. En dat hij ook een diep verlangen gaat krijgen om daar nu deelgenoot van te mogen worden. Dat datgene wat ook in het woord van God tot hem komt, dat dat ook van hem gaat worden. De gave van het gebed, zodat hij erom gaat roepen. De gave van het zoeken, van het aankleven van de Heere. De gave van het vertrouwen op de Heere. De gave van het strijden tegen de zonde. Al die gaven, daar deelt dan hij in. Die gemeenschap der heiligen delen in al de schatten en in al de gaven van de Heere Christus. Er is één hoofdgave waarin al de heiligen delen en dat is het geloof. Het ware geloof. Het is onmogelijk om zonder geloof God te behagen. Het is onmogelijk om zonder geloof gemeenschap te hebben aan God en aan elkaar, gemeente. En nu zijn daar trappen en maten in, want niet elk der heiligen heeft hetzelfde geloof. Er zijn die heel zwak geloof hebben. Er zijn er die een klein geloof oefenen. Er zijn er die een sterk geloof oefenen, een groot geloof oefenen. Niet iedereen heeft hetzelfde geloof als Abraham, Paulus en Petrus. Maar het minste zaligmakende geloof verbindt aan de Heere Christus en ook aan al de heiligen. Paulus zegt, alle leden zijn met elkaar verbonden in het ene hoofd. 1 Korinthe 12. Daarom, ze zijn één in Christus. Maar als gevolg daarvan ook één met elkaar, onze tweede gedachte. Één met elkaar. Want dan lezen wij in onze catechismes en ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Ze hebben een band met elkaar. De echte kinderen van de Heer. Denk aan het bekende gedicht van Johannes Groenewegen. Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Onuitsprekelijke banden, één van geest en één van zin. En daarom hebben we ook met elkaar Efeze 4 gelezen. Efeze 4 spreekt ons van die band. U kent die bekende woorden wel. Als Paulus zegt u benaagstigende, dat betekent ijverig zijn om te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Eén. Eén met elkaar. Op welk punt dan? Eén in de waarheid die naar de godzaligheid is. Die ze lief hebben leren krijgen. Zowel in haar veroordeling. Dat is het wonderlijke wanneer de Heere wederbaart. Dat je daaronder buigt. Buig je daar ook onder. Want dat roept van nature immers vijandschap op. En dan is het een wonder wanneer een mens van binnenuit voelt. Ik word het ermee eens gemaakt. Wat is dat toch een wonderlijk werk. Dat heb ik nooit ervaren in mijn zielenleven. Altijd riep het weerstand op als dat aspect in de prediking aan de orde kwam, als de zonden met name genoemd werden. Wat is dat toch dat de Heere het mij ermee eens maakt? Ach, je voelt wel een tweestrijd door, want er is ook nog dat boze vijandige vlees dat het toch niet aan wil. Maar als dat kleine beginseltje van dat nieuwe leven begint te werken, dan gaat toch dat geloof al werken dat je gelooft in je eigen veroordeling. En dat je daaronder buigt. En dan ga je die waarheid ook lief krijgen. Dan ga je daar niet tegen verzetten als dat ontdekkende element telkens weer aan de orde komt, gemeente. Want dan zeg je, het is zo waar wat er gezegd wordt in de prediking van het woord van God. Eén in de waarheid. Maar ook eén in die waarheid dat er nog doen aan is, hoor. Echt waar. Dat je nog bekeerd kunt worden. Dat je nog zalig kunt worden. Want de dienaar des woords moet direct klaarstaan om dat middel aan te wijzen waardoor een mens nog zalig kan worden. Dat deed Paulus immers ook toen de stokbewaarder met het mes op zijn borst stond. En dat hij het uitriep. Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat hij direct wees op Christus en zei, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Alsof hij hem moest grijpen. Ja, hij moest hem grijpen. Omdat hij ten dode wankelde. Ook dat is de waarheid die ze lief gaan krijgen. Namelijk dat je uit genade alleen zalig wordt. Eén in de waarheid, gemeente. Om één te mogen worden in de Heere. Om hartelijk verbonden te mogen worden aan de levende God. O, en wat kun je dan toch die eenheid bij tijden en ogenblikken soms gevoelen. Ja, zelfs in je gemis. Wanneer je een levend gemis loopt. Dan kijk je en dan zie je. En dan kijk je tegen Gods kinderen aan. Alsof ze als bomen wandelen. En dan ben je zo jaloers op het volk van God. En dan zou je stiekem toch zo graag eens willen spreken met die kinderen van God. Dan ben je eigenlijk net als iemand zoals John Bunyan dat vertelt in zijn levensbeschrijving. Dat hij heel stiekem onder het venster zat te luisteren Het was hartje zomer en het raam stond een beetje open. En de predikant van Belfort had een gezelschap. En die was daar aan het spreken over de wegen des Heren. En dat hij probeerde te luisteren. Wat hebben die mensen toch te zeggen? Oh, dan wil je dat toch zo graag weten, geliefde gemeente. Die hunkering naar die gemeenschap. Dat weet ik uit mijn eigen leven ook wel de eerste tijd in Ameide. Dat ik daar in die kleine gemeente de mensen zag die de Heere vreesden. Als ze naar het heilig avondmaal gingen. Als Van Rossum dan binnenkwam met de kerkraad. Wat had ik er dan toch zin in om af en toe Van Rossum te spreken. En ook de kinderen Gods. Er zijn al vele kinderen Gods die juichen voor Gods troon. Ik denk ook aan de kinderen Gods in onze gemeente. Die we gekend hebben, die we begraven hebben. De gemeenschap met dat volk des Heren. Ach ja, ik weet wel wat u ook er tegenin kunt brengen. Dat u zegt, ja maar, die gemeenschap onder de kinderen van God. Die worden toch ook zo dikwijls verstoord toch dominee en vertroebeld. Er zijn toch ook voorbeelden te over om duidelijk aan te wijzen dat soms twee knechten van God niet door één deur kunnen. En dat tref je ook helaas in de Bijbel aan. Maar dan moet u altijd maar nagaan. En jij ook. Wat de oorzaak daarvan is. De oorzaak ligt niet bij God hoor. En de oorzaak ligt niet bij de Heilige Geest. En bij de liefde. Kijk maar naar Mozes, Mirjam en Aaron. Wat was de oorzaak dat Mirjam en Aaron in opstand kwamen tegen Mozes? Dat was hoogmoed. Dat was jaloezie. Omdat Mirjam en Aaron ook zo graag een leidinggevende taak wilden hebben. En dat ze dat Mozes niet gunden. En kijk maar wat er gebeurde in de discipelenkring. Toen ze ruzie met elkaar kregen over wie van hen de meeste was. Wat was de oorzaak daarvan? Nou, dat was ook hoogmoed. Dat ze wedijverden om wie de beste plaats zou krijgen in het koninkrijk der hemelen. En kijk eens naar Paulus en Barnabas, twee dienstknechten van God. En dat ze oneenigheid kregen over het meenemen van Johannes Marcus. En daar staat er ook dat er een ergernis ontstond tussen die beiden. En zo gingen ze uit elkaar. Wat een verdrietige zaak toch, dat gebeurt ook onder kinderen van God. Maar dat neemt niet weg dat toch die band er is, die geestelijke band, die diepe geestelijke band waarvan de Bijbel spreekt. De Bijbel spreekt over huisgenoten des geloofs. En dan roept dat de beeld op van een gezin, een huisgezin. Een huisgezin met een vader. En die vader dat is God. Een huisgezin met een oudste broeder. Die zich verantwoordelijk weet voor de rest van de kinderen. En dat is Christus. En die broeders en die zusters in Christus. Die samengevoegd zijn tot één gevoelen. Zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 10. En die roeping hebben om zich te beijveren om de eenheid des geestes te behouden. Dat is ook onze roeping, gemeente, wanneer wij iets van het nieuwe leven kennen. Als een uitstraling naar de ganse gemeente. Dan moeten juist degenen die de Heere vrezen zich op toeleggen. En dat zij zich daarin ook beijveren. En dat zij proberen te bewaren de band des vredes, Efeze 4 vers 3. En zich daarom zorgvuldig moeten wachten voor alles wat verwijdering geeft. Je hebt te maken met karakters. En je hebt soms te maken met meningsverschillen in middelmatige zaken. En daar moet je geen hoofdzaken van maken. Die moet je niet op de spits drijven. Dan hebben degenen die de Heere vrezen zich erop toe te leggen om te proeven en te smaken of ze één zijn in de liefde. Eén zijn in de hoop. één zijn in het ware geloof. Er mag geen verbittering ontstaan tussen de heiligen. Integendeel, Gods woord roept juist op om zich toe te leggen op de vrede met elkaar, dat er geen tweedrecht ontstaat, ook in de gemeente niet. Dat is ook van belang voor onze gemeente, dat wij erop letten dat er kinderen Gods zijn in ons midden. En dat die kinderen Gods de gehele gemeente dragen. Allereerst opdragen. Opdragen aan de troon der genade. En ook elkaar opdragen. En elkaar verdragen in de liefde. Zich inzetten voor elkaar. Zoals onze catechismus dat hier zegt. Dat elk zich moet schuldig weten. Zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Ook wanneer je kritiek hebt op iemand. Ook wanneer je misschien wel iets hebt met die ander. Dat je dan juist je bedenkt van, ben ik niet een sta in de weg voor iemand zijn zaligheid? Of is datgene wat ertussen ligt niet een sta in de weg voor de zaligheid voor die ander? En dat je dat bespreekbaar maakt. Dat je je gaven ten nutte van de zaligheid staat er van die andere inzet. De gaven, welke gaven zijn dat? Er zijn gemeenschappelijke gaven die al Gods kinderen hebben, dat is geloof, hoop en liefde. Maar er is ook een verscheidenheid aan gaven. Niet ieder heeft dezelfde gaven. 1 Korinthe 12 vers 1 tot 8 kunt u dat lezen. Dat ga ik niet allemaal voorlezen. Maar daar staat dat er een verscheidenheid is in gaven. Maar je kunt ze in twee hoofdgroepen indelen. De ene hoofdgroep zou je kunnen noemen de geestelijke gaven. En de andere hoofdgroep zou je kunnen noemen de tijdelijke gaven. De geestelijke gaven, dat is bijvoorbeeld de gave van het gebed. Bid voor mij. Zo zegt de apostel Paulus tegen de Efeziërs in Efeze 6 vers 18. Opdat het woord zijn loop hebben. Hij had daar als dienaar des woords behoefte aan. Dat er een biddende gemeente is, dat heb ik ook gemeend. Dat heb ik ook. Je mag best wel praten over dominees. Dat gebeurt veel. Maar ik heb het wel eens meer in uw midden neergelegd. Als we de woorden zouden tellen die we over iemand praten, zeggen, en de woorden zouden tellen die we voor iemand bidden, ook voor de kerkraad en voor de andere gemeenteleden, dan denk ik, en ik schaam mezelf er ook onder, dat de woorden dat we over het iemand hebben, het zullen winnen. Voorbeden voor elkaar is een groot goed in Gods kerk. Dat is een wapen waar de duivel niet tegen op kan. Dat is een wapen dat haalt iemand uit de gevangenis. Dat is een wapen dat doet de boeien van iemand opeens gewoon neervallen. Denk aan Petrus, er ging een gedurig gebed op tot God in de hemel. En dat bracht Petrus aan de deur van het huis waar de gemeente samengekomen was. Zodat ze echt verrast werden door de kennelijke verhoring van het gebed. Bid voor de gemeente. Bid voor degenen die dwalen. Vermaan hen. Dat is ook zo'n geestelijke gave. Om iemand te durven te vermanen. Niet zomaar iemand laten lopen. Iemand die bijvoorbeeld wegblijft in de kerk. dat je die ook daadwerkelijk eens aanschiet. En dat je daarmee in gesprek gaat. En dat je iemand probeert aan te sporen om trouw te blijven. Om iemand te leren als u misschien meent dat iemand dwaalt op een bepaald punt in de waarheid. Dat je hem iemand niet laat lopen en hem verder laat verstrikt raken in die dwaling. Maar dat je zo'n iemand onderwijst. Dat is een gave gemeente. Of als je merkt dat iemand kleinmoedig is. Als een gekrookt riet over de aarde gaat. Als een rokende vlaswiek. Dat je denkt, wat is er toch met die man? Wat is er toch met die vrouw? Hij of zij lijkt wel uitgeblust. Dat je probeert ook die op te richten. En die weer opnieuw van olie te voorzien. De Heere werkt door de middelen. De Heere gebruikt de zijnen als middelen, als instrumenten om die gemeenschap der heiligen uit te oefenen. De Heere die zorgt ervoor dat een gloeiend kooltje naast een kool gelegd wordt dat uitgeblust is, zodat dat uitgebluste kooltje ook weer gaat ontvlammen door dat gloeiende kooltje dat ernaast gelegd wordt. Daar hunkeren soms Gods kinderen ook naar, als zij zich zo eenzaam en alleen voelen. Als ze in het donker lopen, dan bidden ze daar ook om. Ze bidden soms op zaterdagavond: Heere, mag eens een kind van God langskomen. Mag eens een kind van God bellen. Zodat zij weer iets van die gemeenschap mogen ervaren. Heere, wilt u weer eens iemand op mijn weg plaatsen? Om de zwakken te ondersteunen, gemeente. Om acht te geven op elkaar. Tot opscherping van de liefde. En tot opscherping ook van de goede werken, zegt Paulus in Hebreeën 10, vers 24. Om zo ook een uitdeler te mogen zijn van die menigerlei genade. Kom, u die de Heere vreest. Dat is toch uw hartelijke begeerte. Om dat uit te mogen delen aan je vrouw. Om dat uit te mogen delen aan je kinderen en aan je kleinkinderen. De genade is toch nooit privé. De genade is toch om uit te delen. En er zijn daarnaast die geestelijke gaven ook de tijdelijke gaven. Dat is dat andere kopje. De tijdelijke gaven. Bijvoorbeeld in financiële zorgen. Dat de Heere u wel geld, genoeg geld heeft gegeven om die ander die financiële zorgen heeft te helpen. Zonder daar nou over te trompetteren. Om ook gewoon €500 in een envelop te steken en die door een brievenbus te douwen. Niet met de gedachte om dat te controleren of dat wel echt waar is dat hij of zij financiële zorgen heeft. Dan moet je het maar niet doen hoor. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En dat je iemand bezoekt waarvan je weet, ach, zij kan haar gezin niet zo aan. Ze is zwak. Ik heb dat gehoord en ik ga er eens naartoe. Ik ben sterk, ik ben gezond. Ik heb geen kinderen meer in huis. Ik kan best wel een keertje strijken voor haar. Het zijn hele praktische dingen. Dat je dat ook zegt. Tijdelijke gaven. Tijdelijke gaven. Bijvoorbeeld iemand die geen werk heeft. En dat je hoort van, daar is nog een vacature. Ik zal eens een tip geven. Of ik ga er eens naartoe. Hoe heb je het daarmee? Als er bijzondere zorgen zijn met kinderen. Waar kunnen mensen zich in een grote gemeente soms eenzaam voelen? Laat dat geen aanklacht zijn voor onze gemeente, geliefden. Dat we oog voor elkaar mogen hebben. Denk aan de herbergzaamheid. Dus geestelijke gaven, tijdelijke gaven. De gemeenschap der heiligen. Tot nut van de zaligheid voor die ander. Zo zegt onze catechisme. Zijn dat gewillig, niet gedwongen. Niet omdat de dominee het zegt. En met vreugde. Want je zult er echt blijdschap in ervaren wanneer je dat door genade mag doen.
Ja, gemeente, die gemeenschap der heiligen, die strekt zich uit tot buiten Barendrecht, buiten onze gemeente, tot over de landsgrenzen. Die gemeenschap der heiligen, die strekt zich uit tot over alle tijden en alle plaatsen in deze wereld. De gemeenschap strekt zich ook uit tot degenen die reeds gestorven zijn, die al in de hemel zijn. Want al die echte kinderen van God, die hebben eenzelfde domicilie. Die hebben eenzelfde vaderland. En daar zijn ze naar onderweg, naar dat vaderland. En zij hebben daar hun burgerschap liggen. Zij spreken dezelfde taal, dat is de talen Kanaans. En ze zijn één van gemoed en één van zin. En zij leven naar dezelfde wet, dat is de wet der liefde. En ze zijn in bezit gesteld van dezelfde goederen, dat zijn de hemelse goederen, hemelse erfenis. En zij hebben allen de eerstelingen des geestes gekregen. Paulus zegt dat zo kostelijk in Romeinen 8. En daarom zuchten wij. Zuchten wij, dat betekent verlangen wij. In onze woonsteden. Naar de volle openbaring van de kinderen Gods. En daar mogen Gods kinderen wel eens voor tijden en ogenblikken heimwee naar hebben. En daarom roepen we het hen ook toe. Komt, reisgenoten. Het hoofd omhoog. Voor hen die des Heeren heil verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is het vreemdeling schap vergeet en wij zijn in het vaderland. Amen. Gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht in deze gebroken bedeling. Och, we zijn allen mensen die van Adam afstammen, die de gemeenschap met u kwijt zijn geraakt en ook de gemeenschap ten diepste met elkaar. En als er enige gemeenschap is op een natuurlijke wijze, o Heere, dan zal de duivel proberen om die uit elkaar te drijven. En dan zal de zonde die telkens weer vertroebelen. Wat hebben we toch nodig dat de gemeenschap met u hersteld wordt. Herstel die gemeenschap, o Heere. Geef ons heimwee naar die gemeenschap. Om ook zo gemeenschap te mogen krijgen met al uw volk en kinderen. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de triomferende kerk en met de strijdende kerk. Met de kerk hierboven en de kerk hier beneden. En Heere, geef toch dat die liefde en die liefdegeur ook verspreid mag worden in het midden van onze gemeente. Bekeer ons dan tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. En vergeeft u al onze ongerechtigheid, o Heere. En wek ons op tot die liefde. En dat smeken wij u in de aanneming van onze dank. Voor al het goede, om Christus wil alleen. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 30. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof den Heer die eeuwig leeft. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods, des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap, des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.